Hey luisteraar, bij Podimo zijn we op zoek naar nieuwe collega's. We zoeken op dit moment een content operations specialist die zich richt op de curatie van de app. En daarnaast zoeken we ook een activation manager die zorgt dat zoveel mogelijk mensen onze podcast leren kennen. Hou jij van podcast en ben je benieuwd naar deze vacatures? Neem dan snel een kijkje op careers.podimo.com voor meer informatie. En wie weet, tot snel.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Willem, we zijn in een zeer exotisch steegje in de gemeente Krommenie.
Ja, het is mijn eerste keer in Krommenie. Ik zal het appje even voorlezen, want we weten waar we heen moeten. Bij de fietsenwinkel die om 5 uur dicht gaat, als je rechts door de steeg naar achteren loopt, kun je daar de werkplaats binnen.
We staan voor de fietsenwinkel, of niet?
Fietsenwinkel Dirk Visbeek, 1200 vierkante meter fietsplezier.
Ja Willem, het is zaterdag 17 februari 2018, een mooie zonnige winterdag. Het wielerseizoen is voorzichtig begonnen in Australië en in het Midden-Oosten. En volgende week barst het ook hier los met Omloop het Volk. Maar goed, we zijn dus in Krommenie.
We spreken vandaag met Eike Visbeek, misschien wel de belangrijkste man van het profpeloton zonder een eigen Wikipedia-pagina. Maar vooral de sportsdirector of ploegleider van Team Sunweb, waarmee hij vorig jaar grote successen vierde. Etappes en truien met Barguil en Matthews in de Tour, maar vooral ook de eerste Nederlandse zege in een grote ronde sinds Frans Ferdinand iemand doodschoot in de ghetto's van Praag, of zoiets. Wij krijgen in elk geval nog steeds roze blosjes van op onze wangen, dus misschien moesten we nog eventjes luisteren.
Op een historische dag voor het Nederlandse wielrennen. Voor de 5e keer wint de Nederlander een grote ronde. Voor de eerste keer wint de Nederlander de Ronde van Italië. En we hebben met z'n allen bijna 37 jaar moeten wachten op dit moment. Tom Dumoulin wint de Giro.
Listen, baby.
Live vanuit Krommenie is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Eike Visbeek, welkom in de show. Fijn dat we hier zijn. Wat doet de ploegleider van Sunweb eigenlijk op een zonnige zaterdag in februari?
Nou, omdat ik in Zweden woon, dan probeer ik mijn tijd in Nederland goed te benutten. En heb ik allerlei afspraken met bekenden, maar ook voor de ploeg. En probeer ik mijn familie te bezoeken.
Moet je ook in Nederland zijn voor Sunweb zaken in de winter?
Ja, nou ja, ik was, we hebben meetings, dat... Ook trainingskampen. Dan vlieg ik via het kantoor of via Nederland naar het trainingskamp. En nu op vrijdag hadden wij een pakdag voor Abu Dhabi. En daar was ik bij, die koningin en ik. Dus en maandag vertrekken we, dus dan ben ik in Nederland.
En wat betekent dat dan, zo'n voorbereidingsdag? Wat doe je dan allemaal?
Het op toezien dat we alles wat we nodig hebben voor wedstrijden in de woestijn. Ja. Dat we dat mee hebben. En ja, goed, ik ben eindverantwoordelijke en wat ik zeg, bij onze ploeg is de taak van ploegleider of sportsdirector is wat meer omvattender dan bij andere ploegen. En wij zijn ook verantwoordelijk voor het logistieke gedeelte. Dat wil niet zeggen dat we tickets boeken, maar dat we wel gewoon invloed uitoefenen op wanneer we vliegen en wat ik zeg, wat voor materiaalkeuzes we maken. En gewoon ja, zorgen dat alles op zijn plek is op het juiste moment.
Ja, maar het wordt wel een belangrijke koers voor jullie, want het is eigenlijk de eerste koers weer van het nieuwe seizoen voor Dumoulin en Kelderman ook, hè?
Ja, en de tweede World Tour wedstrijd ook. Ja. Of derde eigenlijk, als je Cadel ook mee rekent. Maar het is voor ons we staan met een sterke ploeg aan de start. En ja. Er zit een tijdrit in, zit een klim in, een berg op aankomst, om zo maar te zeggen. En dat zijn voor ons een mooie testcase voor de Tireno.
Ben je dan ook zenuwachtig voor hoe het gaat lopen?
Nee, ik maakte gisteren een geintje. Ik zeg... ik ben benieuwd wanneer het oh fuck momentje komt dat je op het vliegveld staat en dat je beseft van we hebben toch nog iets vergeten.
We zijn de bidons vergeten.
Ja. Zo, nou, die heb ik nog zelfs nog in staan gooien in de fietstassen. Dus nee, die zijn mee. Maar ik ben niet overdreven zenuwachtig.
Maar. Ja, oké.
Goed, we hebben veel om te bespreken. Voor ons als wielerfanaten in Amsterdam-West is Sunweb altijd een fascinerende ploeg geweest. Jarenlang een beetje de cultvariant van de Rabobank, maar nu een heel belangrijke ploeg in het peloton. 2017 was een geweldig jaar voor Sunweb. Wij hebben hier veel vragen over Eiken, maar eerst even een woord van onze sponsor. Want dit seizoen heeft de Rode Lantaarn, zo waar, een sponsor.
Eiken, waar zitten we nu? Is dit de familie fietswinkel?
Ja, hier ben ik opgegroeid. Ik heb letterlijk heel mijn leven van het fietsen geleefd. En mijn vader is hier, ik geloof in 79, kijk met een schuin oog naar mijn zus hier. 79 is hij, heeft hier de fietsenwinkel overgenomen. En als een ambitieuze entrepreneur is hier keihard gaan werken. En heeft hij een mooi fietsenwinkelbedrijf opgebouwd. Uiteindelijk ook het bedrijf waar hij ooit begonnen is als knechtje in Zaandam, een grote winkel overgenomen. En mijn zus en haar vriend hebben dat overgenomen. En die wonen nog steeds in het ouderlijk huis. En dit is waar eigenlijk alles begonnen is. De stoepen waar ik op met kinderfietsjes en het racen was, dat was hier. En waar mijn vader frames gebouwd heeft, dat is hier 10 meter achter ons. En in Krommen is natuurlijk ook weer de metropool van Nederlandse wielrennen. Met de familie Terpstra en Ramon Sinkeldam. Dus Heilige grond.
Er staat hier op de voorkant van de winkel staat 1200 vierkante meter fietswinkel. Maar dat is niet alleen maar hier, toch? Dat is op verschillende locaties.
Ja, dat is precies, ja.
En dit was dit nou de eerste, was dit de eerste fietswinkel?
Ja. Ja.
En nu gaan jullie uitbreiden, als ik het goed heb begrepen.
Ja. Er komt een nieuwe winkel in Wormerveer tegenover het station. Dus dat gaat in het voorjaar open. Dus dat wordt een spannende tijd. Een nieuwe winkel.
Maar met de Sinkeldams en de Terpstra's, dat rij jij ook al sinds je jeugd? Of werk je ook al sinds je jeugd dus?
Ja, nou, het is grappig. Toen ik als eerste jaar als ploegleider begon, werd ik gevraagd door de DTS. Die hadden geen amateurploeg meer. Maar we hadden een hele goede lichting met Reinier Honig, Rick Flens, Nicky Terpstra. Die was toen eerste jaar junior. Dus kwam ook eigenlijk de vraag van, jongens, we moeten een amateurploeg hebben nu. Ja. En ik was net gestopt. En toen hebben ze mij daarvoor gevraagd. En zo ben ik eigenlijk als ploegleider begonnen op mijn 24ste al. En de eerste 10 jaar van mijn carrière werd ik vaak nog begroet als bij de ploegleidersvergaderingen van nee, renners, dit is niet omkleedruimte, dit is de ploegleidersvergadering.
Je moet ergens anders zijn.
Ja, maar zo ben ik er hierin gerold. En eigenlijk ook vanuit die jongens kwam die behoefte om een amateurploeg op te starten. Ja. Maar die jongens waren gewoon te goed, die gingen meteen direct door naar de grootste amateurploegen.
Ja.
Maar mijn eerste jaar had ik bijvoorbeeld Thijs Al, die mountainbikte toen en die heb ik een paar keer meegenomen naar kermiskoersen als voorbereiding op het Nederlands kampioenschap. En meteen het eerste koers die was ploeg deden, dan was het Nederlands kampioenschap. En die werd meteen tweede. Dus dat was wel was een mooi debuut.
Goed succes.
Een mountainbiker die niemand kende. Maar voor het eerst een serieuze wedstrijd reed. En werd tweede achter, ik weet niet meer wie er won toen, maar eentje van de Rabo geloof ik. Wenink won geloof ik. En toen werd hij tweede.
Ja. Maar je was net zelf gestopt als renner. Ook,
ja,
toch?
Ja.
En waarom stopte je op die leeftijd met wielrennen?
Ja, nou, twee redenen. Allereerst, de eerste 2 jaar ging goed als amateur. Ik word een klassieker en ik kreeg een contract bij AGU. Dat was toen de opleidingsploeg voor TVM. En in de eerste wedstrijd in de voorbereiding kreeg ik zware knieblessure. En daarna ben ik eigenlijk nooit meer echt op het niveau teruggekomen. En die knieën hielden mij de hele tijd, ja.
Van een val? Of
Nee, we gingen over op een... ik reed altijd met timepanalen. En dan gingen we over op een ander systeem. En daar zat veel minder speling op. En ja, goed, dat werd een slepende knieblessure, kwam eruit voort. En toen ook, zeker als ik er nu op terugkijk, hoe weinig kennis er eigenlijk toen nog was over knieblessures. Duurde dat veel te lang. En ik kwam eigenlijk nooit meer terug op het niveau wat ik daarvoor had. En dat frustreerde mij. Nou, ik studeerde nog steeds. Ik zat net in het tweede jaar op algemeen management hier op de hogeschool.
En, in Amsterdam?
Ja. Hmm. Dus toen was voor mij, en op een gegeven moment had ik ook zoiets van, ja, als ik toch niet meer, als ik gewoon niet meer kan laten zien wat ik echt kan, dan kan ik beter nu gewoon nog een paar jaar goed studeren. En toen heb ik besloten om te stoppen als wielrenner.
Maar de context van toen was natuurlijk een hele dominante Rabobankploeg.
Ja, nou ja, het grappige is dat in 96, toen ik die klassieker won, toen was Rabobank er nog niet. Dus ik ging naar AGU, wat op dat moment toen nummer 1 ploeg was. Alleen ja, dat was het jaar dat ik bij AGU reed, was ook het eerste jaar dat Rabobank amateurploeger was. Ja, en die hadden nog 5 keer zoveel geld als wij. En die hadden ook een heleboel goede renners. Dus dat, toen veranderde het krachtenspel wel bij de amateurs. Ja.
Kun je iets vertellen over... Je hebt de Rabobank ploeg. En dan had je nog een paar anderen die ook af en toe meededen. Het meest duidelijke werd dat altijd volgens mij bij het NK wielrennen, voor ons. Mm, waar dan iedereen tegen de Rabo reed, zo'n beetje.
Ja, Rabo ook nog steeds wel een beetje zo.
Ja, precies. Maar en ineens was daar kwamen een paar... De Bankiro Loterij hebben we een tijdje gehad. En Batavus en Skill Shimano kwam toen.
Ja.
Jij bent eigenlijk bij al die dingen altijd wel betrokken geweest, hè?
Ja, nou, ik heb het eerste jaar van Skill nog meegemaakt.
Ja.
En toen ben ik naar Zweden verhuisd. En toen ben ik voor een Zweedse ploeg gaan werken. Dus ik heb echt de kinderschoenen meegemaakt. En toen heb ik een paar jaar overgeslagen. En toen ben ik eigenlijk het laatste jaar pro-continentaal dat zij waren. Toen ben ik erbij gekomen.
Ja.
En ja, toen...
Wat voor ploeg was dat toen? Zaten we Kenny van Hummel en Hogeland
en zo? Nee, die was net weg. We hadden toen was echt... wat ik wel al deed in de jaren daarvoor, was scouting.
Ja.
Marijn Zeeman, daar heb ik een tijdje ploeg samen mee gehad. En die gebruikte mij, omdat ik in Zweden al de ronde van de man die reed met mijn continentale ploeg.
Ja.
Zorgde hij ervoor dat hij via mij een beetje contact had over de talenten. En op een gegeven moment begonnen die renners van mij goed te worden. En die kwamen dan ook bij die ploeg.
Ja.
En zo is het contact weer nauwer geworden met deze ploeg. En de focus was toen al echt op talenten. Op jonge talenten halen en daarmee stappen maken. En dat waren toen Marcel Kittel. John Deenkop, die kwam er toen ook bij. Toen hadden we ook een basis met Tom Velers, Koen Kort, Roy Curvers. Maar het was toen wel al duidelijk van, we moeten echt... Eerder scouten, we moeten die jonge talenten eigenlijk al voor een doorbraak binnenhalen.
Want, anders lukt het niet meer.
Anders lukt het niet meer.
Ja.
En daar waren we goed in op dat moment. En dus in het scoutingverhaal heb ik meegeholpen toen. En toen eigenlijk dat begon te lopen, toen ben ik er verder bij gekomen.
Hoe doe je dat dan? Hoe scout je een goede wielrenner? Want de Kittel en Degenkolb zijn natuurlijk gewoon, het is gewoon wereldklasse inmiddels.
Ja, wat ik in die tijd heel erg nauwkeurig in de gaten houd, waren de resultaten in tijdritten.
Mm-hmm.
We zagen met Kittel al, die zag ik ook al een massasprint winnen toen hij nog als amateur reed. Maar dat was gewoon een tijdrijder.
Ja.
En als je ook het WK tijdrijden bij Belofte en Junioren kijkt, dan zie je ook gewoon, dat zijn allemaal goede renners geworden die daar top 10 reden. Terwijl als je kijkt naar de top 10 in de wegrit bij WK Junioren, daar zie je veel minder grote namen tussen staan als je dat terugkijkt. Dus dat was een belangrijke indicatie. En kijk je gewoon natuurlijk ook van hoe de jongens leven. Ik bedoel, die Zweedse jongens die studeerden ook allemaal bij ons bijvoorbeeld. Dus daar zat nog heel veel marge op. Die leefden niet als prof. En je kijkt naar internationale etappekoersen. Wat ik al zei, Ronde van de Man, Tour de Bretagne, 6-7 dagen etappekoersen. Kijk, dat wil je zien. Iedereen kan wel één dag goed rijden, maar dat je dat meerdere dagen achter elkaar kan. Je ziet dat ze goed herstellen.
Ja.
Ja,
maar dit klinkt heel logisch, dan denk ik, maar anderen doen dit toch ook?
Nou, ja, want het is pas sinds, ik denk de laatste 4-5 jaar dat je echt kan zeggen dat er echt scouts naar beloftewedstrijden toe komen.
Ja.
Dat was in mijn tijd, ik heb nooit, Tobias Ludwigs nog niet reden sterren van de hemel in het voorjaar. En ik werd in mei een keer gebeld door Noemerijn en die zei van...
Die gast moet je hebben.
Is het een goede renner?
Ja.
Want hij keek wel, hij zat wel op te letten met de uitslagen en... Dus dat zal je nog vies tegenvallen. Het is wat ik zeg, het is nu beter, maar het is
Hoe kan je het beste eigenlijk kijken? Hoe kan je het beste scouten? Ga je dan meters maken achter de tv? Want dan kan je het beste zien, lijkt me. Of ga je echt naar de koers toe?
Nou, ik denk dat tweede. Kijk, je gebruikt natuurlijk de resultaten van wedstrijden. Die probeer je hoe moet je dat zeggen? Ja, daar probeer je conclusies uit te halen. Wat ik al zeg, tijdritten, bergetappes, daar kijk je naar. En dan is de volgende stap, en waar wij veel tijd aan aangesteden, dat je gewoon ziet, wat voor jongens zijn het?
Ja.
Ik bedoel, wij hebben een specifieke manier van werken binnen de ploeg. Er moet nou samengewerkt met trainers, met voedingsdeskundigen. En daar heb je wel een bepaald karakter voor nodig. Ik bedoel, je ziet heel vaak ook, en zeker in Duitsland ook, die jongens die hadden allemaal een eigen trainer. En die wilden dan wel prof worden, maar die moesten ook met een eigen trainer werken. Ja, en soms dan waren dat ook trainers die waren echt nog... 10 jaar achter met een manier van trainen.
Ja.
Maar die jongens waren goed. Ik bedoel, als je een groot talent hebt, dan dan kom je in die jongere categorie toch nog wel bovendrijven. Dus weet je, dat soort dingen wil je, daarvoor wil je naar de koers toe, daarvoor wil je zien, je wil spreken en ja, wat meer achtergrond krijgen.
Ja, maar zeg maar, het is nog een, want dan heb je zeg maar jongens als Kittel en Degenkolb als Jonkie onder contract staan, zeg maar.
Ja.
En dan is het nog wel een grote stap om vandaag te komen naar, ik weet allemaal nog die tour op, wat was het, die, waar ze met die documentaire jullie gevolgd hadden, Corsica, ja, volgens mij. Ja. Met 4 etappenzegens, wat de grote doorbraak was van ja. Kittel. Zeg maar, kun je iets vertellen over hoe dat dan, wat dan in de tussentijd gebeurt en hoe die ploeg dan groeit?
Ja, nou ja, kijk, wat ik wil zeggen, kijk, wij hadden een klein budget en we hadden gewoon geen geld om, om zeg maar grote talentvolle renners, of tenminste de renners ja. met de grote motoren binnen te halen. En, maar wat we wel konden was met sprinters. Daar komt het toch, je moet hard kunnen sprinten, maar het komt ook heel veel aan op tactiek, op ja. durven, op samenspel in je team. En daar zijn we ons op gaan specialiseren en dat zijn we gaan verfijnen, totdat we gewoon echt steengoed in waren. En ja, toen we er steengoed in waren, kwam er wat meer budget, konden we betere renners halen. En toen zijn we ons ook meer gaan verdiepen in trainingsaanpak en daar beter in worden. En ja, toen zijn we met jongens als John Degenkolb op stapjes gaan maken. Mm. Ik weet nog goed dat ik met John, daar was ik persoonlijk coach van, daar zaten op een gegeven moment in de winter. En er was ook gewoon de vraag van, oké, maar wat moet ik nou doen om ja. wel met Sagan en Cancellara over de Quaremont te komen? Ja, toen zijn we gaan ontleden in blokjes van, wat moeten we nou doen? Wat moet waar gebeuren in de koers?
Ja.
Hoe moet je gaan eten? Wat moet je gewicht zijn? Want ja, iedereen deed maar wat. Ja. Afvallen, ja, dan moet ik maar lichter zijn. Maar ja, dan gaat je sprint naar beneden. Dus daar zijn we gewoon echt heel kritisch naar gaan kijken. En zo hebben we daar een plan op gemaakt. En zo is John dat jaar heel goed begonnen.
En hoe weet jij dat dan allemaal?
Nee, ja, kijk, maar ik bedoel, het gaat er juist denk ik om dat niet zozeer wat ik allemaal weet,
ja.
maar dat je de mensen bij elkaar brengt.
Ja.
En dat je ook de cooperation, de samenwerking belangrijk maakt. En ja. dat je dat voor elkaar krijgt bij renners. Want dat is wel, denk ik, het keyword wat je van ons succes.
Mm-hmm.
En dat zie je denk ik ook nu heel goed terug in Tom bijvoorbeeld. Je kunt wel heel veel talent hebben. Maar uiteindelijk, als je echt progressie wil maken, dat betekent dat je ook gewoon de kennis van een trainer, van een expert, van onze R&D-man, die moet je dan ook echt gaan benutten. Maar ja. dat betekent eigenlijk dat je gewoon de controle weggeeft. En dat je zegt van, oké, maak voor mij het beste pacingplan voor een tijdrit. Maar Tom Dumoulin, die is al 6-7 jaar prof. Die heeft al een heleboel tijdritten gereden. Maar dat is wel even een stapje.
Ja.
En dan heb je samenwerking.
Dat je dan nog kritiek aanneemt van anderen die zeggen, zo zou het misschien nog beter kunnen.
Ja, nee, misschien.
Ja, zo kan het beter.
Dit is het plan. Ja. Als je dit uitvoert, dan kunnen we, als je dit gewoon 100% uitvoert, of het nou goed of slecht gaat, dan hebben we een resultaat. Daar kunnen we weer op analyseren. En dan kunnen we voor de volgende keer een nog beter plan maken. En dan worden we allemaal beter. Dan is het niet alleen Tom niet beter wordt, maar dan hebben we volgende keer ook een beter pacingplan voor Wilco Kelderman. Dus weet je, dat samenwerken, dat is heel belangrijk. Daarom zeg ik ook van, daarom wil je die renners ook spreken in het scoutingsproces.
Ja.
Want ja, ze kunnen enorme waardes draaien, maar uiteindelijk de echte stappen worden gemaakt als je met dat soort mensen goed kan samenwerken, dat je goed met een trainer kan samenwerken, dat je goed in een ploegverband kan samenwerken.
Maar is het...
Jouw verhaal doet op een heleboel manieren een beetje denken aan het verhaal van Mourinho, die ook vroeg met zijn relatief vroeg met zijn carrière stopte.
Ja.
En toen dacht van, ik ga nu de puzzel proberen te kraken van wat het betekent om een coach te zijn. En die gingen echt bij allemaal teams overal kijken om gewoon informatie mee te nemen, als een soort van spons informatie op te zuigen en zichzelf een goede trainer te maken. Zoals bij Barcelona uitgebreid naar Louis van Gaal gekeken bijvoorbeeld.
Ja.
En bij Benfica rondgelopen voordat hij hoofdcoach werd. Ben je ook naar andere ploegen gegaan om te kijken wat zij allemaal deden, om jezelf een goede ploegleider te maken?
Ja, nou ja, ik bedoel, in de eerste plaats keek ik ook naar mijn collega's. Want in Zweden werkte ik alleen. Dus ik bedoel, er viel niet veel op te steken van mijn collega's, meer van mijn concurrenten. Dat was natuurlijk met Rabobank, met Nico Verhoeven en Arthur van Dongen en Piet Keus waren voor mij natuurlijk, want daar reed ik altijd tegen. Dus daar leerde ik toen van, daar keek ik naar, hoe ze dingen aanpakten in de koersen.
Ja, rijd tegen Rabo of tegen hun persoon?
Ja, wij moesten al tegen Rabo rijden, dus dat was niet makkelijk.
Nee.
Ons budgetje was 60.000 euro en die mannen die hadden tienvoudige bij spreken, maar en ook gewoon goede renners. Dus, maar ze deden ook gewoon een heleboel dingen goed. Ik bedoel, daar kun je achter verschuilen dat je een klein budget had, maar dat was voor mij niet voldoende. Dus ik keek ook gewoon hoe zit het in de koers. Waar maken ze nou de beslissingen? Wat doen ze samen?
Ja.
Nou, daar kwamen ook dingen uit die niet goed gingen natuurlijk. En dat doe ik nu ook. Ik bedoel, we kijken ook naar Sky wat ze doen. En daar proberen van op te steken. En waarom doen ze de dingen zoals ze doen? En dat doen we meerdere dingen. En Dus ja, ik kijk ook rond. Alleen ja, het is niet zo eenvoudig dat je even de ploegleidersbus van, of de bus binnenstapt van Movistar bijvoorbeeld. Zo werkt het niet. Maar je kunt natuurlijk wel aan de buitenkant zien wat er in de koers gebeurt. En hoe ze samenwerken, hoe ze dingen opzetten, hoe ze etappes controleren. Daar kan
maar ik denk wel dat je die omdat je natuurlijk gewoon een jonge ploegleider was en nog steeds gewoon een relatieve ploegleider bent. Jonge ploegleider bent, dat het wel, er zit denk ik wel echt nog steeds een soort van generatieverschil in type ploegleiders dat er rondloopt binnen het profpeloton.
Ja.
Als ik naar, ik bedoel, ik zie ook gewoon zeg maar de oudere generatie, die vindt het nog een beetje gek dat de renners hun data hun data analyseren of op Strava zetten of weet ik veel wat.
Ja.
Ik moet altijd denken aan Hilaire van der Schuren, wat volgens mij een geweldige vent is en een hele goede ploegleider. Maar het lijkt me niet iemand die bezig is met de voeding van zijn renners of hoe hij dat verbetert en optimaliseert.
Ja. Maar daar heb je wel een verantwoordelijkheid in. Hè? Want ik kan wel wat vinden van de voeding.
Ja.
Maar volgens mij, mijn voedingsdeskundige heeft er veel meer kennis van.
Ja. Kijk, maar dan moet je wel weten dat er zoiets bestaat als een voedingsdeskundige.
Precies. Oké, dat is wel stap 1. Maar goed, daarom zeg ik, het legt vrij breed in de professionele wereld. Er zijn ploegen die er heel goed mee bezig zijn. Er zijn ploegen waar je echt verbaasd staat dat het zo aan toe gaat.
Ja.
Maar wat denk ik belangrijk is dat je kijkt van... En dat is de stappen die wij nu maken, waar we gewoon kijken van ja, hoe kunnen we die kennis van die experts nou nog beter bij die renners krijgen. En dat betekent ook dat je soms wel eens een stapje terug moet zetten op dingen waar je normaal wel invloed aan hebt. En het gaat ook heel erg over hoe ga je dingen praktisch maken. Want ik bedoel, we hebben een coolingstrategie om renners cool te houden voor een tijdrit. Want als de lichaamstemperatuur wat lager is bijna voor een tijdrit, dan spaar je de energie mee. Dat klinkt leuk en het klinkt ook heel mooi als je op kantoor zit in Deventer, maar je moet het uitvoeren als het 35 graden is in een dorpje in Italië in de ronde. Ja. En er is niks.
160 in Omaan.
Ja. Precies. En wat doe je dan? Hè?
Ja.
En ik heb het geluk gehad en daar ben ik blij omdat ik via een continentale ploeg, amateurploegje heb op kunnen bouwen. Dus je bent gewend om te improviseren en dat soort dingen om dan zeg maar die expertise in de praktijk te brengen. Ja, dat komt soms aan op hele simpele dingen, maar het moet wel geregeld worden. Dus het moet wel gemanaged worden.
Ja, eigenlijk is het ploegleider zijn is ook voor een heel groot gedeelte gewoon praktisch. Je probeer je strategieën uit te stippelen. Waar ik me kan voorstellen dat het bij andere sporten wat meer, dat het wat grotere organisatie is om al dat soort dingen te regelen. Moeten jullie natuurlijk de hele tijd denken, hoe kan je dit mobiel doen? Want je moet de hele tijd maar rondreizen.
Ja, nou ja, maar we hadden net over die pakdag. Ik ging 2 jaar geleden naar Tour Down Under. En ik wist dat het daar 30, 35, 40 graden kan zijn. Ik heb koelvesten meegenomen. Dat hadden ze nog nooit. Maar goed, als je dat bedenkt en je bent bij die pakdag. Ik bedoel, een soigneur die komt daar niet op. Dus ik bedoel, ik heb die dingen erbij gepakt. Dan moesten we nog even verknokken, want we mochten maar zoveel gewicht meenemen. Ik heb die koelvesten meegenomen. Vervolgens eindeloze discussie gehad in het hotel om die dingen ingevroren te krijgen. Want dat ook het hygiëne overwicht kon het allemaal niet.
Alle bevroren kippen eruit.
Ja, precies. Ja. Tussen de kippenlagen. Ja, maar dus, dat konden we dan wel. Maar dan moesten ze in plastic zakken en weet ik het al. Maar ja... Ze stonden wel elke dag met een koelvest bij de start. Het was 35 graden. En elke etappe start je in Adelaide. Dan moet je vervolgens eerst omhoog rijden. Een klim van, kijk maar eens naar die profielen.
Ja.
Want soms rij ik geneutraliseerd zo'n klim op. Maar even goed, het is 35 graden. Je rijdt zo'n klim op. Het is toch wel een voordeel als je zo'n ijsvest op. Maar in het begin zie je de renners ook wel een beetje kijken. Maar we zijn de enige met een ijsvest. Maar het is toch wel heel erg prettig als 40 graden is. Eerst 10 kilometer van de etappe omhoog rijdt.
Ja.
Nou ja, dat is een goed voorbeeld van hoe wij denken en waarom ik daar aan ben.
Ja, en je hebt nu natuurlijk ook de middelen om dat soort dingen allemaal te kunnen doen. Zeg maar.
Ja, zeker. Het wordt steeds beter. Ja.
Ja, dus je kunt ook steeds meer.
Ja.
Kun je iets vertellen over, want dat is natuurlijk, dat vind ik dan wel interessant. Wat is dan de next frontier? Zeg maar. Dus je kunt ingrijpen op voeding en op materiaal en op dit soort dingen als voorbereiding. Weet je wat allemaal nog dingen maar zijn er dan dingen die jij in je hoofd hebt waarvan je denkt dat zijn nog echt dingen, terreinen waar we nog winst kunnen boeken in de komende tijd?
Nou, ik vind nog steeds dat de als het gaat om training, om voeding, dat nog altijd de kernzaken zijn waar nog heel veel... Ik denk dat er ook nog wel het een en ander qua herstel en rustbalans, dat daar ook nog wel veel in zit.
Mm-hmm.
Ja, goed. Er is nog steeds op de gewoon eigenlijk de hoe moet ik dat zeggen? Het is simpel. Maar in het fundament, in de basisdingen, kunnen er nog steeds heel veel dingen beter. En wat ik zeg, het gaat niet alleen om het bedenken. Ook nog renners moeten het uitvoeren.
Ja.
En het zijn niet altijd leuke gesprekken. Hè? Ik bedoel, met een koelvest aan zitten in Adelaide. Daar heb ik ook bij 3 renners wel even voor moeten praten om dat voor elkaar te krijgen.
Ja.
Er zijn niet leuke gesprekken. Ik bedoel, ik kan ook een kop koffie gaan drinken in de lobby. Maar goed,
je zijn ze dan conservatief? Is dat het?
Nou ja, je moet ook, maar ik bedoel, het is ook goed, hè? Je moet ook mensen kunnen overtuigen. Maar dan kom je met goede argumenten. Ik bedoel, dus dat is ook helemaal niet gek. Alleen als ze op een gegeven moment de goede argumenten krijgen. En ze durven dan ook in de comfortzone te komen en dat aan te pakken en er iets mee te gaan doen. Nou ja, dat is al dat is ook een onderscheidend vermogen waarom bepaalde renners nog goede stappen maken. En Tom en Wilco, Michael Matthews afgelopen jaar zijn daar goede voorbeelden van. Ja,
maar zijn dat dan ook zeg maar de jongens die dat dan ook het beste van je aannemen? Is het een relatie tussen heel goed zijn en heel goed advies kunnen aannemen van anderen en durven te blijven experimenteren?
Ja, die zit er. Maar wij selecteren er ook op.
Ja. Mm. Ja. Ik moest denken aan, jij noemde net Mourinho volgens mij. De Guardiola zegt altijd dat voor voetbal moet je steeds slimmer worden. Dus zeg maar, dus hij zegt als je moet, vroeger moest je gewoon heel goed kunnen voetballen. En nu moet je als je heel goede voetballer wil en meegaat in de tactieken van Guardiola, dan moet je dus tactiek begrijpen. En tactiek begrijpen is meer dan alleen op intuïtie kunnen voetballen. Dat kunnen, je hebt jongens die dat kunnen, dan kom je in categorie Messi, zeg maar, die het gewoon puur op talent en op intuïtie kan. Ja. Maar de Bruyne bijvoorbeeld, heeft hij moeten leren om hoe je goede tactieken en verschillende tactieken in een wedstrijd kunt uitvoeren. En hij zegt dus het gemiddelde intelligentieniveau van de voetballer gaat steeds verder omhoog naarmate de sport zeg maar intensiever wordt en naarmate je meer van ze vraagt. Ja. Zie je dat dan bij wielrennen ook? Dat nodig is om echt een goede wielrenner te kunnen worden?
Ja, zeker. Ik denk dat, nogmaals, we hebben het weer over, Tom is daar denk ik ook wel een heel goed voorbeeld van.
Ja.
Als je kijkt bij ons Matthews, dat is wel meer een renner die heel veel op intuïtie doet. Ja, dan heb je er veel werk aan.
Ja.
Maar dan is er ook heel veel progressie te boeken. Want als je dan weet hoe goed hij al was en je ziet eten wanneer je zin hebt of wanneer je dorst hebt, wanneer je honger hebt. Ja, dat soort dingen kom je op een gegeven moment zelfs op ons topniveau nog tegen. Ja. Dus dan is er nog heel veel progressie te boeken met een renner. Ja. Dus kijk, wat ik zeg, wij selecteren erop. We kijken ernaar dat je net zo, als een renner direct begint over met eigen trainer willen werken en willen. Ik wil op mijn manier en ik train altijd in Mallorca, want het traint beter. En dan wordt het bij ons wel lastiger.
Ja. En dan ben je op een gegeven moment ook gewoon uitgepraat. Want dan is het toch gewoon...
Ja.
Maar als ik het dus goed begrijp, als wij ooit Rode Lantaarn Pro Cycling willen beginnen, dan moeten we dus zoeken naar renners die goed zijn in de tijdrit. En die ergens goede tijdritten rijden, het liefst aan de andere kant van de wereld. Zodat de rest nog niet heeft gezien.
In het Afrikaanse circuit.
In het Afrikaanse circuit. En dan die bereid zijn om mee te gaan in jouw opvatting over de wielersport. En dus die bereid zijn om erover te praten. Zeg.
Ja, maar ik kan je ook wel adviseren om er een paar te hebben die het niet doen hoor. Want daar ontwikkel je jezelf ook wel goed mee. Want dan weet je ook waar je niet mee wil werken. Of waar je ook weer voor dat soort jongens een sleuteltje moet vinden om wel stappen te maken. Dus,
hebben jullie eigenlijk wel eens, want wij hadden het hier op de heenweg hier naartoe, hadden het erover over wielrenners. Er zijn natuurlijk sommige wielrenners die groter zijn dan de ploegen bijna. Die gewoon zo goed zijn dat je mij niet kan voorstellen dat zij meedoen met teambesprekingen en zich willen schikken naar het schema. Zijn jullie ook wel eens in de verleiding gekomen om met dat soort renners samen te gaan werken?
Ja, we hebben ook op kruispunten gestaan waar we bij moesten beslissen. Gaan we met deze renner verder?
Ja.
Maar dan is de consequentie wel dat we een aantal dingen anders moeten gaan doen met deze renner. Of om deze renner. Of wij moeten gaan veranderen om het te laten werken.
Zeg maar een zekere Franse renner die net de ploeg verlaten heeft bijvoorbeeld.
Nou, nee, niet zozeer. Maar wel, kijk, je haalt, je hebt het over Warren. Kijk, met Warren was het wel een enorm cultuurverschil. Die kwam bij ons en die kwam door de grote poort. Ik bedoel, die jongen won de Tour de l'Avenir als jonge Franse renner. En die jongen in een tijd dat er geen Franse renner maar zicht op een top 10 had.
Dan ben je heel groot, dus bedoel je
het? Ja, dan is het in Frankrijk best snel staat op een voetstuk. Dus die jongen kwam bij ons en die moest ten eerste al het cultuurverschil overbruggen. Droeg ook nog de last van een heel hoog verwachtingspatroon met zich mee.
Cultuurverschil als in bij een Nederlands-Duitse ploeg.
Ik bedoel, zelfs nu nog in de afgelopen Tour. Ja, ik bedoel, trouwens deze Tour ging dat veel beter. Maar ik kan me vorig jaar herinneren dat gewoon kritiek, zeg maar gewoon recht toe recht aan zeggen waar het op staat.
Ja.
Ja, daar heeft hij nog steeds moeite mee. Ik bedoel, ik kan me nog een situatie herinneren waar Lau op een gegeven moment zei van... op de tweede klim, ja, wil ik gewoon dat je van voren rijdt en bij me rijdt. Top 15, daar zat je te ver van achteren. Hmm. En ja, dat vond hij heel moeilijk. En ja, goed, maar als je beter wil worden en je wil gewoon eerlijk de dingen kunnen bespreken, en dat is ook een beetje de Nederlandse cultuur, of ja, de Noord-Europese cultuur, ja, dan dat vereist wel wat van een atleet. En dus met Warren hadden we daar wel, daar ging dat langzamer. Ik bedoel, ja. We maakten stappen. Ik bedoel, het heeft een aantal jaar geduurd. Hij heeft minder snel stappen gemaakt dan Tom. Ja. En dat heeft daar ook mee te maken.
Ging het dan ook steeds meer schuren met hem naarmate hij gewoon wel prestaties ging rijden en eigenlijk steeds een grotere ster werd?
Nee, want hij, zijn status is de afgelopen 3 jaar eigenlijk hetzelfde geweest tot de Tour.
Ja.
Ik bedoel,
ja, en vervolgens ging het in de Vuelta mis.
Ja, ja, nou ja, daar was ik niet bij. Dus ik kan daar ook niet over oordelen precies wat er is gebeurd. Ik heb natuurlijk wel het een en ander gehoord. Maar ik heb nooit Warren's verhaal daar over gehoord.
Ja.
Maar goed, toen was al toen waren er al besluiten genomen.
Gekke case trouwens, dat hij nu bij Fortuneo gaat rijden. Vond ik echt zo raar.
Rijdt er nog niks over Fortuneo, toch?
Nee, ja, behalve dan dat ze dus niet uitgenodigd worden voor de grote rondes.
Ja.
Ja, nee, maar, Fortuneo is uitgenodigd voor de Tour.
Oh, voor de Tour? Oh, mag
hij
niet wel.
René Klassiekers, hij rijdt alle wedstrijden die hij wil rijden. Nee, dat,
oh, ja? Dat is misschien ook de belofte geweest waarmee ze hem overgehaald hebben. Wij kunnen deze, we krijgen een wildcard en we gaan nu.
Ja. Ja, maar je moet er niet vergeten dat Fortuneo is de ploeg uit de omgeving van, dat is een Bretonse ploeg, hè?
Ja.
Dus, en daar is het wielrennen gewoon ongelooflijk populair. En het feit dat hij de stap maakte naar die ploeg, dat hebben ze de Fransen onwijs veel respect voor. Je moet je voorstellen, dat is ongeveer, nou, of een Persie die terug naar Feyenoord gaat, of Huntelaar die terug naar Ajax gaat.
Als je het zo zegt, heb ik alweer begrip voor.
Ja, ja. Maar zou je nou, stel je voor dat nu, gewoon om even het dilemma helder te maken. Ja. Als je nu Sagan krijgt aangeboden, zegt Sagan komt volgend seizoen voor jullie rijden. En hij is bereid om salaris in te leveren. Maar ja, dan krijg je dus wel zo'n Sagan, een rockster wielrenner erbij. Past dat nu binnen een team als Sunweb? Of zou je...
Nou ja, ik bedoel, daar moet hij op onze, hoe moet je dat zeggen? Als hij op onze manier van wil werken en gewoon in de lijn van de ploeg en we kunnen er afspraken over maken, ja, dan zou je het misschien kunnen overwegen. Maar op dit moment zie ik dat niet, niet zo. Hmm. Dus,
Okay. Hey, nou even want afgelopen jaar was het natuurlijk echt absurd succesvol voor jullie. Zie je dat zelf ook zo? Of zijn wij alleen maar...
Ja, nou, ik denk dat het best realistisch is om te zeggen dat we een beetje boven... We hebben wat boven onze stand geleefd. Ja. En er zijn een aantal dingen die zijn goed de goede kant op gevallen. Daar hebben we ook wel invloed op gehad. Ik bedoel, af en toe met de Tour bijvoorbeeld die groene trui aangehaald. Nou, ik vind dat we daar ook wel echt hard voor gewerkt hebben. Daar hadden we een plan voor en dat hebben we gewoon uitgevoerd.
Ja.
En dat heeft goed gewerkt.
Maar je had ook de bolletjes, hè?
En de bolletrui. Ja, nee, maar er zijn een aantal dingen de goede kant op gevallen. Ja. Maar we hebben gewoon een keihard voor gewerkt. We hebben ook echt afspraken gemaakt met die sterren dat ze ook voor elkaar wilden rijden. En dat ging bijna alle wedstrijden goed.
Ja. Maar je bent, het was in één keer alsof je, zeg maar, alsof je in één keer Champions League bent, zeg maar, met je ploeg. Ja. Want het is natuurlijk, je had Sky, wat er altijd soort bovenuit steekt, als die gewoon altijd structureel gewoon fantastisch presteert. Maar ook volgens mij nog steeds een enorm groter budget heeft dan jullie. Volgens...
3 keer, geloof ik, ons budget.
Ja. Wat heb je dan nog?
Dat bedoelt eigenlijk... Is het niet kloot dat jullie zo'n goed seizoen hebben gedraaid? Want nou dat schept verwachtingen voor de volgende seizoen.
Ja, is niet super, want dat is natuurlijk, het is gewoon ingewikkeld om na zo'n superseizoen, zeg maar, weer opnieuw te beginnen ik begin nu weer op nul gewoon.
Dit jaar gaat een mooi jaar worden om volwassen te worden.
Ja.
Want het is 5 jaar lang elk jaar beter gegaan. Behalve het jaar natuurlijk dat we die valpartijen met die 6 man, hoewel we daar evengoed ook nog een goed jaar draaien, vond ik maar. Het is elk jaar beter gegaan en ja, het zal afvlakken. En dat zal mogelijk dit jaar zijn. En ik ben daar wel op voorbereid. Dus ik denk daar ook wel over na. Ik bedoel, ik denk ook in de kansen natuurlijk. Maar je denkt ook, wat kan er minder zijn? En ja, maar goed, wat voor verwachtingspatroon plak je erop? Hè? Ik bedoel, wanneer is het nou minder seizoen? Wordt Tom 4 in de Tour en wint hij een etappe in de Giro? Hebben we dan een minder seizoen gedraaid? Of ja, ik bedoel, het is natuurlijk ook lastig vergelijken af en toe. Ja.
Nou, heb je denk ik een minder seizoen gedraaid, maar nog steeds wel een goed seizoen.
Ja, ja. Ja,
maar
ja,
het is ook het publiek, hè, natuurlijk. Die dan het publiek raakt snel verwend. Matthijs van Nieuwkerk gaat aan tafel natuurlijk zeggen tegen Tom Dumoulin.
Maar wij zijn toch ook teleurgesteld als hij de Giro niet wint? Ja, toch?
Nou ja, ik weet niet of je nou van... Nou, ik denk dat het wielerseizoen
is gezegd is, zo tweede oké. Okay, maar het is als Tom Dumoulin 15 wordt in de Giro en dan wint één etappe. Dan weet ik niet of ik dan tevreden zou zijn. Ik geef meteen toe dat ik echt super verwend ben, hè, hiermee. Maar dat is volgens mij wel hoe Nederland nu naar Sunweb kijkt.
Ja.
Toch?
Nee, terecht. Ik bedoel, we hebben een heel goed jaar gedraaid. We hebben talentvolle renners die in de bloei van hun carrière zijn.
Ja.
Dat mag ook. Er mogen verwachtingen zijn en daar ben ik niet bang voor.
Hoe heb je gesleuteld aan de ploeg, zeg maar? Er zijn een aantal jongens weggegaan. Barguil, denk ik, de belangrijkste, toch? Sinkeldam misschien belangrijk.
Ja, ja. Ik vind dat we in de breedte...
Alleen al voor de roomvlogs met Laurens.
Nee. Ik vind het sowieso jammer.
Echt een stuk minder geworden.
Ook een Krommenier die weg is, hè?
Sinkeldam, toch?
Ja. Dus DTS, hè? Ik denk dat we in de breedte toch ietsje sterker geworden zijn. We hebben misschien wat meer talent verloren. Maar we hebben in de breedte zijn we sterker geworden. Ik bedoel, we hebben met Edward Tuins hebben we een goede renner bijgekregen voor de klassiekers. En ook een eerste indrukken die hij achterlaat. Ook een goede jongen mee te werken. Ligt er goed in de ploeg. Gedreven op een goede manier. En we hebben Louis Vervaken. Ook gewoon een klimtalent. Nou, daar zit er wel werk in. Hij heeft een moeilijk jaar gehad vorig jaar. Maar als je ziet wat hij aan vermogen strapt en wat hij heeft gedaan in de jongere categorie, is dat eigenlijk bijna hetzelfde niveau als Barguil. Maar goed, die heeft wel een andere carrière gehad tot nu toe. Ik bedoel, maar als je ziet qua talent is het wel een jongen die een beetje die kant op gaat qua klimwerk. Tussveld hebben we erbij gehaald. Ik denk ook een hele solide renner. Ik denk dat het ook een beetje een soort nieuw Albert Thieme kan worden.
Ja, gewoon een degelijke steunpilaar voor de ploeg.
Vorig jaar top 10 gereden in de Ronde van Oostenrijk. Weet je, dat geeft ook al aan als je 8 dagen daar in echte bergetappes, langere tijdritten, dat soort dingen laat zien. Dus,
maar geen klimmers erbij?
Tussenveld verwacht ik wel dat die...
Maar dat zijn maar niet klimmers als in derde week toegeklimmers. Die zeg maar, die Dumoulin kunnen helpen.
Vervaken wel. Ja? Tussveld moet dat nog bewijzen. Ja. We zullen zien.
Ja. Was er iemand die je graag nog had willen halen? Dit jaar?
Dan is het meer op qua talenten. Zijn we met een aantal renners bezig geweest. Maar niet zozeer op de grote kopstukken.
En als wie heb je naast gegrepen waarvan je, waar je het meest van haalt?
Dat ga ik niet zeggen, want er zijn er nog een aantal die zijn niet gecontracteerd. Dus,
Het zou nog kunnen dat je die er...
Want
als je niet gaat zeggen, dan hoeft het er ook niet over te hebben. Maar, maar kun je eens uitleggen met zo'n Teuns bijvoorbeeld? Hè? Want dat is gewoon een transfer eigenlijk.
Ja.
Hoe gaat dat dan? Benaderen jullie zo'n jongen dan op een dag in het peloton? Dan zeg jij, wil je volgend jaar bij ons komen rijden? Of is dat dan zijn manager die tegen jou zegt van... Edward wil wel bij Team Sunweb komen?
Er zijn meerdere manieren. Dat gaat op verschillende manieren. Dat kan een manager zijn die je aangeeft van... we hebben een aantal renners waar een contract bij afloopt.
Ja, maar je geïnteresseerd.
En Edward is geïnteresseerd in jullie ploeg en nog een aantal ploegen, maar ook in jullie.
Ja.
Is dat wat? Maar het kan ook zijn dat Edward met een trainingsmaatje die bij ons rijdt praat en op die manier zijn interesse kenbaar maakt. En wij hebben natuurlijk ook gewoon een wensenlijstje met renners waarvan we zeggen van dat zou passen, dat zou niet passen.
Ja.
En daar stond hij ook op. En, eigenlijk, het kwam eigenlijk mooi samen. Hij stond op onze lijst en zijn manager gaf aan van Edwards contract loopt af. Dat wisten wij ook al.
Mm-hmm.
En hij heeft interesse. Dan heb je een mooi start, vertrekpunt en dan... Dan is onze eerste stap dat we hem beter willen leren kennen. Nogmaals, om ook te kijken van, wil hij op onze manier werken? Hoe staat hij erin? Hoe denkt hij over zijn wielrennen na? Wat is de thuissituatie?
Is dat een soort van sollicitatiegesprek wat jullie dan voeren?
Ga je dan met hem in ergens zitten en gewoon praten?
Ja, kennismakinggesprek, zou ik zeggen.
Ja.
En dan dat als eerste en dan is vaak de tweede stap waarin we echt met plannen komen. Ja. Waar we zeggen van, oké, deze rol... Deze wedstrijden, dan ga je het verder uitbouwen. En dan de derde stap is dat het normaal rondgemaakt wordt. Maar dat ik zeg, dit is het blue sky scenario. Soms moeten er ook gewoon beslissingen in een dag genomen worden. En dan...
Als jullie niet willen, dan tekent hij nu voor Movistar, zeg maar, dat idee.
Ja, dat zou kunnen.
Ja.
Zijn er ook eigenlijk zaakwaarnemers actief in het wielrennen, zoals in het voetballen? Dat je dan een telefoontje krijgt van, ik kan je die en die aanbieden.
Mino Raiola.
Ja, Mino Raiola, zeg maar.
Bijna alle renners hebben managers. Dus dat gaat vaak via managers. En vaak, soms nog wel een kennismakinggesprek. Dat doe je nog wel eens zo direct, weet je, als je met iemand staat te praten op het vliegveld of zo. Maar echt contract onderhandelen, dat gaat bijna altijd in 99% van de gevallen gewoon via de manager.
Ja.
En was het dit seizoen nou een ander seizoen dan anders? Omdat jullie, je zegt net, we moeten volwassen worden. Het was gewoon een heel succesvol seizoen. Hebben jullie de winter daarom nog anders ingericht? Qua training en qua trainingskampen die jullie beleggen?
Nee. Maar we zijn wel verder doorgegaan en ontwikkelen hoe we met expertise omgaan. Hoe we nog meer qua voeding, qua training nog de zaken beter kunnen structureren.
Hmm. Maar meer bedoel je, je gooit het dan om of intensiveer je met meer mensen of
precies.
Zo?
Precies, dat onder andere. We hebben er een nieuwe voedingsdeskundige bij gehaald, zodat we nog meer begeleiding kunnen geven aan onze renners. En dat ook echt in performanceplannen kunnen stoppen. Dat we ook echt naar doelen kunnen werken, dat gewoon alles opgeleid is. Dat onze voedingsdeskundige, trainers, wij als persoonlijke coaches, de renners, dat we gewoon opgeleid zijn. Want dat is, wat ik zeg, het klinkt allemaal heel logisch als ik hier zo over praat. Maar dat is in de topsport niet heel erg logisch bij ploegen. Omdat het allemaal zo gelijk loopt en synchroom loopt. Zoals er heel veel ploegen waarbij renners gewoon een eigen trainer hebben. Ja, je kunt je voorstellen als je dan op trainingskamp gaat. Ja, welk plan is dan leidend? Hè? Een ploeg kan wel zeggen van we gaan dit en dit doen. Maar ja, wat ik zeg, dan kan een persoonlijke trainer wel een heel ander idee erover hebben. Wat belangrijk is.
Ja. Maar hoe, ik begrijp dat bij jullie ook de renners een beetje verdeeld zijn over de ploegleiders. Als soort, in een soort mentorprogramma of zo, of een soort trainersprogramma. Hoeveel renners heb jij onder je hoede?
7.
En wie zijn dat?
Ik heb Kelderman, Hamilton, Laurens ten Dam, Mike Teunissen, Lennart Kemna, Lennart Hofstede. Chris Hamilton had ik al gezegd.
Ja.
Ik weet eigenlijk niet of op 7 zitten. Ja. Maar wat doe je dan
misschien
met
is er nu eentje heel erg boos.
Maar wat doe je dan in dat wat doe je in dat programma met hun? Ga je dan speciaal met hun op pad ook? Of zijn het gewoon meer bellen, trainingsschema's maken?
Nee, trainingsschema's doet onze trainer. Wat ik doe is dat ik kijk naar de renners, naar waar ze staan in hun carrière. Wat de belangrijke ontwikkelingspunten voor hun zijn. En daar begeleid ik ze in. Dat kan Martijn Tussveld hebben bijvoorbeeld. Daar willen we zijn tijdrijden beter maken. Nou ja, goed, dat is mooi als je die ambitie hebt. Maar wat gaan we dan echt doen? Hmm. Ik bedoel, dan moeten we beter met een pacingplan werken. Of moet hij meer in de positie? Moet hij een aerotest doen? En ook terughalen. Je hebt tijd gereden. Hoe ging het? Wat zijn nu de punten? Hoe ging je bochtentechniek? En wat ik zeg, dat klinkt allemaal heel mooi in de winter. Maar als je als coach zoals wij 140 koersdagen doet, dan is dat lastig om het bij te houden. Dus, maar goed, daar probeer ik gewoon gestructureerd met de jongens afspraken in te maken en daarover te spreken. En wat ik zeg, dat kan bij Martijn Tussveld een tijdrit verbeteren zijn. Bij Laurens ten Dam is het een goede balans te vinden tussen gezinsleven en gewoon een heel goed seizoen draaien en 2 Grand Tours gewoon goed kunnen presteren. Zo hebben alle renners daarin verschillende. Lennart Hofstede zijn bijvoorbeeld bezig om te ontwikkelen als een road captain. Dus nog een jonge renner. Nou ja, goed, die laat al zien dat hij dat al goed kan.
Dat is een soort aanvoerder, toch? Dat is
een beetje de rol van Roy Curvers, om het zo maar te zeggen. Ja. Daar zijn we dan ook mee bezig om die jongen stappen te laten maken. En daar is tijd voor nodig, aandacht om erover te spreken. Maar ook te faciliteren als er dingen mee zijn. En waar hij tegenaan loopt, hoe die dingen moet voorbereiden. Wanneer moet ik het doen, et cetera. En soms ook aanmoedigen van, je bent captain daar, zorg ervoor dat je dan en dan je werk gedaan hebt.
Maar is dit een speciaal groepje, dat er deze renners zijn? Zijn deze 7 renners, omdat die dan alle 7 samen in de koers gaan rijden? Of omdat ze allemaal dezelfde expertise nodig hebben?
Nee. We kijken wel een beetje naar van, heb je goed contact of past het in je groep? Het is natuurlijk wel zo dat je, ik heb bijvoorbeeld dit jaar Martijn Tussveld erbij gekregen. Nou, die was stagiair bij ons, heb ik een aantal koersen meegedaan. Nou, vond ik een mooie uitdaging. Dus ook aangegeven van, als Martijn komt, dan wil ik hem wel graag helpen. Nou, Arthur, die heeft ook een tijdje met me gewerkt, maar die heeft al een aantal jaar met me gewerkt. Dus daar vonden we toch een goede oplossing dat hij bij mij kwam, omdat hij dan toch met een nieuwe coach bezig is.
Oh, wat leuk. Jullie concurreren dus ook een beetje met elkaar.
Zo zie ik het in ieder geval niet, maar je hebt het er wel over. Ik ervaar het niet als zijnde van, er komt een goede renner en die zou ik graag willen behouden, dan moet ik een goede renner. Want vaak de goede renners, daar zit ook, daar komt ook wel heel veel werk weer uit voort. Het is heel mooi om met die jongens te kunnen samenwerken, maar dat is hetgene wat ik doe. En daar proberen gewoon in voor de ploeg de beste oplossingen te maken. Het heeft geen zin als ik gewoon niet de goede klik heb met een renner. Maar het is wel een grote naam dat ik die jongen ga coachen. Want daar help ik de ploeg en mezelf ook niet mee. En zeker die renner niet.
Dus, hoe zorg je eigenlijk zelf dat je een betere coach wordt? Behalve ervaring. Want je bent dan natuurlijk nu inmiddels gewoon een super ervaren ploegleider. En je hebt heel veel meegemaakt van de kleine tot de grote ploeg. Maar wat doe jij zelf om beter te worden in wat je doet?
Nou, door me misschien ook niet zelf te zien als een ervaren ploegleider. En om mezelf scherp te houden. Nee, maar ik ben in San Francisco geweest. Dat was een beurs. Het ging over sportperformance. Ben ik geweest. Heb ik zelf gedaan en heb ik rondgekeken hoe ze dat bij de NFL doen. En hoe coaches daar zaken benaderen.
Wat steek je dan daarvan op? Dat noemen ze iets wat je dan daarvan meeneemt?
Ze staken een aantal dingen van mij op, had ik het idee. maar het was gewoon interessant om te zien hoe zij dingen aanpakken. Maar ook structureren om de ploeg heen. En ook wel dingen, tools die ze gebruiken ook in training. En hoe ze een seizoen analyseren, karaktereigenschappen analyseren.
Ja.
En verder, ik heb 2 jaar geleden heb ik de master in coaching gedaan op het Johan Cruijff Instituut. Vond ik ook wel een goede stap. Gewoon je ogen en oren open houden. Om je heen kijken wat er gebeurt. En ook gewoon goede zelfreflectie hebben. Wat doe ik goed, wat doe ik niet goed?
Ja, ja.
Eigenlijk was dit gesprek is eigenlijk in een soort serie. Wij willen een soort serie maken omdat we het gevoel hebben dat er echt een gouden generatie van Nederlandse wielrenners is. Wij denken ook, daar passen eigenlijk wel ook nog een hele grote ploeg bij. Een beetje, zeg maar, een ploeg die kan concurreren met Sky bijvoorbeeld. Denk je dat dat nog gaat Sunweb zich misschien die kan nog ontwikkelen? Of verwacht je nog dat er een nieuwe ploeg gaat komen? Hoe denk je dat dat verder gaat de komende jaren?
Ja, dat is een goede vraag. Nou is het zo dat bij Sky natuurlijk wel
rommelt.
Wat rommelt, ja. Dus ik moet eerst zeggen, ik hoop dat ze ook gewoon in de sport blijven. Want daar wordt wel over getwijfeld.
Denk je serieus dat een kans is? Dat?
Nou, als ik de geluiden uit Engeland hoor, wordt daar druk over gespeculeerd. En dat zou denk ik heel jammer zijn. Omdat het toch een mooie affiche is. En ook een groot bedrijf wat sponsort.
Ja. En mooie pakjes.
En ook een innoverende ploeg. Hè, wat laten wel duidelijk zijn. Ik bedoel, er zijn misschien wel dingen waar je mening over kan hebben. Maar ze zijn wel toonaangevend. En ze hebben wel veel geld. Maar ze doen hun zaak ook gewoon echt goed. Ik denk dat wij hopelijk wel ook dichter bij hun komen. Maar ik kan niet zeggen of BMC de volgende stap maakt.
Jullie groeien ook nog steeds wel ieder jaar een beetje een budget, toch? Dus nu dit jaar ook weer iets meer dan vorig jaar.
Ja.
Ja.
Ik heb er geen volledig inzicht in. Dat moet je eigenlijk iemand vragen. We praten nooit over budget. Dat geeft af en toe aan van we zitten ongeveer. Ik geloof dat we nu een beetje in de middenmoot zitten.
Je hebt nog €100 voor Abu Dhabi.
Maar zou het niet de komende jaren. Wij hopen gewoon dat Unox instapt of Albert Heijn to go. Dat je dan gewoon een ploeg krijgt die met een grote sponsor instapt.
PDM. Maar
PDM leek als een goed idee. Maar dit is toch het perfecte moment eigenlijk, zou je zeggen.
Ja, absoluut. Dat hebben jullie heel goed gezien. En ik zal ook zeggen dat wij hebben. Ik weet van iemand dat er veel bedrijven interesse hadden naar de overwinning van Tom. Nou, dat is altijd natuurlijk als wat succes is.
Ja.
Alleen, ik zie hetzelfde als jullie. We hebben een enorm sterke generatie. We hebben goede talenten. Daar gaan we zeker nog 10 jaar plezier van hebben. En er is goed in geïnvesteerd. En het wielrennen is super populair in Nederland. Dus als Nederlands bedrijf kan ik me niet voorstellen dat je dit niet overweegt. Echt niet. Want er zijn enorme mogelijkheden. En zeker ook als je kijkt hoeveel goede Nederlandse renners in buitenlandse ploegen rijden. Ik ben absoluut eens. Het is echt als dat bedrijven niet overwegen om in de wielersport te stappen in Nederland op dit moment. Dat zijn gemiste kansen. Want dan, als je nu instapt, stap je op het goede moment. En als je voor 2 jaar instapt, is het misschien al vertrokken.
Ja.
Ja.
Is het risico ook niet dat je leeggekocht wordt op een gegeven moment? Dat er gewoon dat ze je goede renners gaan wegtrekken en die dan naar Astana en Katusha gaan?
Een UAE.
Ja,
dat is het. Alleen waar wij ook in investeren. En dat is gewoon een goede begeleiding. En renners kiezen niet alleen voor onze ploeg omdat wij salaris betalen. Want er zijn er zeker ploegen die meer betalen. Maar wij geven er nog wel wat voor terug. En dat is trainingskampen, wat ik zeg, de begeleiding, de structuur. En dat wordt op waarde geschat.
Ja.
Ik kan wel zeggen dat wij in dat opzicht soms wel een goede onderhandelingspositie hebben. Ja.
En het helpt natuurlijk als je kunt laten zien dat je er ook die Giro kunt winnen.
Ja, zeker. Ik bedoel, dat absoluut.
Ja.
Willem, jij wilde nog naar voorspellingen vragen voor komend seizoen.
Ja, Ja, zeker.
Willem is zeer groot prono-enthousiast.
Nee, dat we het toch over de gouden generatie hebben en over jullie. Dus we hadden met Laurens ten Dam, maakten we een podcast. En die gaf hoog op over Edward Teuns. Als ze die zei, die rijdt in de trainingskampen, vond hij hem echt indrukwekkend goed. En dus wij hebben hem natuurlijk meteen in onze voorjaarsprono opgenomen.
Viel me wel op, Laurens vond iedereen goed met wie die rijdt. dat was opvallend.
Søren Kracht Andersen, wat hij ook genoemd. Als een hele goede om op te nemen. Maar ik dacht, dat is wel interessant om met jou. Ja, sowieso, wat zijn de koersen waar jij naar uitkijkt? Ik bedoel, Abu Dhabi is natuurlijk leuk, maar dat is natuurlijk niet waar je het seizoen op afstemt.
Nou, ik denk dat voor ons spannende wedstrijden zijn, is het Tirreno.
Mm-hmm.
De klassiekers. Eigenlijk zo wat Vlaamse, omdat we daar nu wat in de breedte sterk zijn met Teuns en Søren. We gaan hopelijk ook wat andere manieren van koersen, waarin we moeten wat actieve koersen.
Ja.
Maar in de Ardennen klassiekers zeker ook. Daar hebben we denk ik heel goede kansen met Michael Matthews en met Wilco. En dan natuurlijk de grote rondes, alle drie. Liggen daar mooie kansen voor ons.
En hoe ziet jouw jaar er dan uit? Zeg maar, waar ga jij? Wat is jouw focus? Is dat dan echt de Giro?
Nee. Ik heb twee hele zware jaren gehad. Ik heb dit jaar iets wat rustiger programma. Maar ik doe de Ardennen klassiekers. Wat echt een focuspunt is voor ons. En ik doe Californië en Dauphiné. En dan, het hangt er nog maar. Volgens mij hoef ik niet naar de Tour dit jaar. Dat moeten we nog even kijken.
Hoef je niet naar de Tour? Ben jij ook zo eentje die zegt...
Nee, maar het plan is nu om met Wilco naar Vuelta te gaan. En dat is prioriteit. Ik ben ook, wat ik zeg, persoonlijk coach van Wilco. En daar willen we met hem het nog een keer een goed klassement. Eigenlijk de volgende stap is ontwikkeling zetten.
Ja.
En daar hebben we veel tijd in geïnvesteerd deze winter.
Voordat we dan aan de voorspellingen toe komen, daar nog één vraag over. Dus wij hadden met Dylan van Baarle, vriend van de show, die nu een mooie transfer naar Sky heeft gemaakt. Dus ik hoop voor hem dat ze blijven bestaan, want het zou mooi zijn. Ja. Maar als je het over gouden generatie hebt, daar hoort er volgens mij zeker bij. Maar hij had het heel erg over zijn Vlaamse voorjaar en over dat hij zijn volgende stap was, ik moet leren winnen. Dus hij zei, ik weet dat ik van mezelf, kan ik nu podium rijden of een top 10 rijden. Maar het is echt een groot verschil tussen dat en daadwerkelijk winnen. En dat moet je leren. En volgens mij was dat ook iets wat je met Dumoulin in de ontwikkeling die je met Dumoulin in de Giro had. Kun je uitleggen wat is dat dan, zeg maar? Dat je...
Nou, ik heb het al net aangehaald. Dat is hetzelfde met Deenkop, hebben we dat gehad. Dat je gewoon echt dan gaat kijken in detail. Waar zijn de beslissingsmomenten en waar gaan we dan? Wat moet er dan gebeuren?
Ja.
Want je kunt wel denken van als ik dan kilo lichter ben, dan rijd ik harder op. Maar is het wel zo? Dus dat gedeelte, daar gewoon in gedetailleerd naar kijken. En zeker in het grote rondewerk zijn er natuurlijk heel veel dingen waar je dan moet naar kijken. Want dan gaat het om tijd rijden. Je moet in de derde week nog kunnen presteren. Je moet gezond blijven.
Ja.
Hoe bouw je je ploeg op? Welke renners neem je mee? En wat wij ook hebben, kijk, we hebben met Tom en Wilco, het is bij ons een schuiven met pionnen.
Ja.
Ik bedoel, welke support gaat naar welke wedstrijd?
Ja.
Maar jullie schrijven het ook, ik heb het gevoel dat jullie dit seizoen allemaal een beetje met potloten opschrijven. Omdat, betekent dat dan dat jullie nog niet helemaal over uit zijn over hoe je de rondes gaat doen? Zou het zomaar kunnen dat als er bijvoorbeeld een valpartij in de eerste week van de Giro is, dat jullie toch alles op de tour zetten?
Als het om je grote renners gaat, dan zou dat wel invloed kunnen hebben, ja. Maar op dit moment is het plan duidelijk. We gaan met Tom voor de Giro.
Ja.
En hij gaat ook naar de Tour. Wilco gaat naar de Tour. En Wilco die gaat naar de Vuelta. Dus dat is...
Ten Dam rijdt gewoon weer alles.
als het aan Wilco of als het aan Lau ligt, wel ja.
Ja. Ja. Dat moest ook nog denken.
We vonden het heel jammer dat hij niet Roubaix mocht rijden. We hadden hem getipt. We dachten, het wordt Roubaix dit jaar.
Hij vroeg of we nog bij je wilden lobbyen of je niet nog mocht.
Ja, nu misschien komt er nog een plek vrij voor Nieuwsblad. Dus hij was aan het lobbyen ook voor Nieuwsblad. Nee, maar ik bedoel, dat is het mooie van Lau. Hij is gewoon een wielerdier.
Ja.
En het mooie is dat ik dat ook uitstraalt naar andere renners. En Tom heeft er ook al een paar keer wat over gezegd. Hij heeft echt meer plezier in het wielrennen dankzij Lau. Want Lau heeft hem echt zijn ogen geopend hoe mooi deze sport is. En die beleving. En die kan hij heel goed overbrengen. Ja. En die kan hij ook heel goed over vertellen. Ja, en aan de andere kant kan hij ook gewoon naar een koers de barbecue aansteken. En een steek opleggen. En dat is ook wel een beetje mijn mentaliteit waar ik van hou.
Dumoulin had nu ook AIO bewegingswetenschappen in Maastricht kunnen zijn. Ja. Een stuk leuker.
Minder zwaar in ieder geval. Ja. Maar ik kreeg ook, het is echt waar van Laurens. Want ik kreeg ook gewoon, na een gesprek met Laurens dacht ik ook van, ja, ik krijg ook zin om 6 uur op te staan om op mijn fiets te gaan zitten. Ben ik dan wel vrij snel weer vanaf hoor. Reed je naar huis en dan denk ik, nou.
Het zal wel goed zijn.
Ja. Ja, het is echt de enthousiasme.
Ja. Hey, maar dus, tot slot, laten we. Wat is jouw lievelingskoers eigenlijk? Wat vind je mooi? Waar kijk je het meest naar uit?
Poeh. Ik vind de klassiekers. Alle klassiekers vind ik mooi.
Maar er is altijd eentje die het mooiste is, toch?
Roubaix.
Ja? Ja, ook Roubaix.
Oké. Okay. Zelf als amateur gereden en ja.
En uitgereden ook?
Ja, ja. Ja, dat Hustel won in 98.
Ah ja, dus, oké. Okay. Maar ik dacht, laten we want wij hebben natuurlijk Vlaanderen en Roubaix, dat zijn de klassiekers van het voorjaar eigenlijk, vind ik. Wie denk je dat, wie moeten we opschrijven voor Vlaanderen?
Dan zou ik zeggen Van Avermaat.
Ja. Oké, okay, voor Roubaix ook waarschijnlijk Van Avermaat.
Roubaix, ja, nou, wat ik zeg, ik ben geen grote fan van Sagan. Maar ik zie wel dat die... Ook dit jaar zie ik alweer kleine dingetjes in Australië. Ik denk van ja, die blijft zich gewoon nog steeds ontwikkelen.
Ja.
Hoe kan je nou geen fan zijn van Sagan? Iedereen is toch fan van Sagan? Nee, of bedoel je als ploegleider? Wat bedoel je?
Nee. Ja, het is niet de renner die mij... ik bedoel, je haalt net een aantal dingen aan. Ik bedoel, ik heb mijn manier van denken en hoe wij met de ploeg werken. En ja goed, hij is daar niet echt een renner die daar denk ik heel erg bij past. Dus dan is het ook niet alleen die heel dicht bij mij staat. Dat ik denk van nou, fantastisch. Ik bedoel, ik vind het mooi dat je renners ziet die gewoon met hard werken en met serieus met sport bezig zijn. En, gewoon, en dat is hij ook hoor.
Niet zo'n rauw puur talent die gewoon alles wint omdat hij het leuk vindt.
Ja, ja. Maar goed, maar hij heeft ook wel ontdekt natuurlijk dat als hij nou echt die grote klassiekers echt stelselmatig wil winnen, dan moet hij er ook echt serieus voor leven. En dat zie je nu wel een beetje terug aan. En daarom zeg ik, daarom verwacht ik eigenlijk wel dat hij ook nog een grote koers gaat winnen dit jaar.
Maar Roubaix, dus Sagan.
Ja, ik wil, dat is een leuke voorspelling, vind ik.
Ja, het is een leuke voorspelling. Maar Van Avermaat in Vlaanderen en in Roubaix denk ik dan... Het is altijd lastig, want wie denk je wie de wint of denk je met je hart? Hè?
Dat nee,
is,
je mag het ook allebei zeggen.
Ja, dan zou ik zeggen één van ons natuurlijk.
Het hart teunt.
Ja, nee, ja, het was thuis.
Nee, was 8e toch, vorig jaar of 10 of 9
ja.
of zo?
Ja, nee, maar als je vraagt, nou, maar dan zou ik zeggen, Dylan van Baarle lijkt me...
Oh, dat lijkt me geweldig.
Een mooie... Ja.
Zouden wij ook vertekenen.
Maar als ik zie hoe Nicky op dit moment rijdt in Oman, dan zou ik denk ik dat hij ook een heel goed
voorjaar was belachelijk goed, zei Laurens en Dam. Die gaat er vaak met hem trainen natuurlijk.
Ja, nou, ja, hij rijdt er gewoon heel goed en dat is mooi om te zien. Ja. Hij lijkt echt... ik heb de indruk bij Nicky dat hij nog weer een stapje fanatieker is.
Maar dan moet hij eigenlijk Vlaanderen winnen, toch? Een groep heeft hij al.
Ja, dat is waar.
En wie gaat de Tour winnen dit jaar?
Tom Dumoulin.
De Tour?
Nou, dat hopen we toch, of niet?
Ik hoop het zeker. Maar het is wat anders als ik zeg dat ik hoop dat Tom Dumoulin de Tour wint, of jij?
Ja, maar ik denk dat is een groepje van 5 man, denk ik, die echt kansen maken. En daar hoort hij ook bij.
Quintana, Dumoulin, wie nog meer?
Froome, als hij mag rijden.
Froome, ja.
Poort en... ja, goed, Bardet.
Ja. Nou, Poort staat natuurlijk gewoon na 2 weken bovenaan en dan valt hij. Dan is dat probleem opgelost.
Ja, of dit jaar niet, hè. En dan is het een heel mooi verhaal.
En de Giro?
Dat zal een slag worden, denk ik, tussen Aru en Tom.
Oké.
Okay. Oh, leuk zeg. Dat vind ik heel leuk. Spectaculaire demarages van Aru.
Ja.
Ik zag dat Froome heeft ongeveer 8 keer zoveel trainingsarbeid gedaan deze winter als de rest van het peloton bij elkaar. Hoe groot acht je de kans dat hij echt alle 3 de rondes gaat winnen?
Ja, ik weet niet of dat de reden is waarom hij zoveel getraind heeft.
Dat wil hij toch?
Ja, is dat zo?
Volgens mij gaat hij aan alle 3 meedoen.
Nee, in ieder geval 2 toch?
Ja, nee, zo? Hij wil ze volgens mij alle 3 dit jaar.
Oké. Okay.
Nee, ik hou me... Er wordt vaak over gesproken van... Froome, beslissen jullie als Froome niet naar de Giro gaat of wel naar de Tour... Daar heb je helemaal geen rekening mee gehouden. Mm. Ik bedoel, dat kun je niet. Ja. Ten eerste omdat Jan in die situatie zit met met het Solbert de Mol verhaal. Aan de andere kant, zo moet je de boel niet benaderen, denk ik. En daarbij komt, ik denk dat een mooie titanenstrijd tussen Tom en Froome, dat is denk ik waar iedereen uitziet.
Ja,
ja, ja. Inderdaad.
En ik kan hem hebben, hè?
Ja.
Wanneer ga jij naar Abu Dhabi? Dat is zaterdag of volgende week zaterdag?
Nee, maandag.
Maandag al.
Woensdag begint de koers al, jongens.
Nee. Lekker hoor, Abu Dhabi. Ja,
nee, dan is zaterdag is de slotrit die berg op.
Ja.
Waar Dumoulin vorig jaar derde werd, volgens mij.
Ja.
Ja, dat is goed. Ja, ja. De eerste echte koers van Kelderman Dumoulin. Dus eigenlijk kunnen we daar al een beetje zien hoe goed het is. Hoe goed ze zijn.
Nou, nee, ik bedoel, het is een mooie test. Die klim is ongeveer 20 minuten.
Ja.
En er is een tijdrit in van 12 kilometer. Maar een mooie test. Maar dan moeten we niet te snel te veel conclusies uittrekken direct. Maar, okay.
Maar het zou wel lekker zijn als die Arruda meteen oplegt, toch?
Ja. Ja.
Ja. Ja. Oké. Okay. Goed. Dat was het. Dankjewel, Eike. U luisterde naar de Rode Lantaarn Special vanuit fietsenwinkel Dirk Visbeek in Krommenie. Met als speciale gast Eike Visbeek. En gepresenteerd door uw favoriete bankzitters. Of nu... fietsenzaakzitters. Tim de Gier en mezelf, Willem Dudok. Geproduceerd door Jonne Seriese van Dag en Nacht Media, die er vandaag ook bij was. Jonne, wie is jouw favoriete Sunweb-renner?
Mijn favoriete Sunweb-renner? Ik heb een sympathie voor Phil Bauhaus.
Phil Bauhaus?
Ja.
Phil Bauhaus, zoals Bauhaus, het koffiezetapparaat van Laurens ten Dam stond.
Ja, dat vind ik een leuk sprinter.
Ja. Okay. Ja. Gaat hij presteren dit seizoen?
Ja. We hebben er veel tijd in gestoken om ook de sprinttrein beter voor elkaar te krijgen.
Ja. En, zonder Sinkeldam dan, toch?
Ja, helaas. Ja. Maar daar zijn we een goede stap in maken. En Phil heeft al mooie dingen laten zien, maar nog niet echt consistent. Maar ik denk dat dat wel een mooie tip zou zijn die nog een paar mooie overwinningen
inhoudt. Oké, in je prono, jongen.
Kan hij een klassieke rijden?
Nu nog niet. Ja, hij kan ze wel rijden, maar ik bedoel, om te winnen is dat is nog een stap te ver. Het is ook nog een jonge renner, hè, Phil?
Ja, dus, 23.
Ja, 23 volgens mij.
Oké. Okay. Nou, mooi. Met dank aan hetiskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Als je wil reageren op deze uitzending via Twitter, zijn we te bereiken via @WillemDudok en @TimDeGier. En abonneer je vooral op iTunes of laat er in ieder geval even een reviewtje achter, want dat helpt andere mensen om ook weer onze show te vinden. En dat is leuk. Hebben we nog reviews, Tim?
Ja, we hebben nog reviews natuurlijk van vorig jaar. Het geweldige seizoen 2017.
Ja, want wij hadden
veel over gepraat nog.
Wij hadden ook een topjaar vorig jaar.
Het was me opgevallen dat er 130 mensen afgelopen maand naar onze tour uitzending hebben geluisterd. Nou, dat vind ik toch wel toewijding.
De dagelijkse tour uitzending. Ja. Ik heb even genieten van de overwinningen van Barguil en Matthews.
Ik heb hier nog eentje terug in de tijd. Van 22 juli 2017 zegt Ilko Koers, die geeft ons 5 sterren.
Nou.
We geven onszelf altijd 5 sterren, Willem. En als iemand ons het waagt om ons 4 sterren te geven, dan zoeken ze persoonlijk op. Maar goed, complimenten voor jullie podcast. Echt een genot om naar te luisteren elke keer weer. Elke keer weer.
Mm-hmm.
Dankjewel, Ilko. Dat is heel erg leuk. En Frans Duijzer zegt, heerlijk om te luisteren. 5 sterren. Superleuke podcast. Ik eis er eentje tijdens de BV Vuelta. Ga zo door.
Oké. Okay. Nou, tijdens de Vuelta zijn we er... weet ik niet.
De mand.
Wanneer zijn we er weer?
Misschien wel, wij moeten ook nog ons seizoen indelen. In ieder geval tijdens de voorjaarsklassiekers.
Ja, in ieder geval tijdens na de Ronde van Vlaanderen en na Parijs-Roubaix. Al waar we de overwinningen van Dylan van Baarle en Greg van Avermaet en die gaan vieren. En tijdens de Giro moeten we er wel zijn. Als Tom hem gaat rijden, dan moeten wij er ook zijn.
Het land
op onze roze bank.
Op onze roze bank. A bientôt.
A bientôt. Dankjewel, Eike. In the south of France, sitting right next to you.
Hierbij nog even een reminder voor de openstaande vacatures bij Podimo. We zoeken nog steeds een content operations specialist en een activation manager. Leid je dit wat? Bekijk dan de vacatures op careers.podimo.com.